Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst vindt de bediening plaats van het sacrament van het heilige avondmaal. Vanmiddag om 16:30 hoop ik u voor te gaan in een dienst van nabetrachting. Zondag 4 maart zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 11:00 gaat kandidaat L. Kroneman voor. Let u op dat tijdstip, 11:00. 16:30 hoop ik zelf voor te gaan. En in die dienst zal de bediening plaatsvinden van het sacrament van de heilige doop. Woensdag 29 februari is er Bijbelstudiekring. Deze vangt aan om 19:30. Het gedeelte dat wij bespreken is Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Ieder hartelijk welkom. En dit alles deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er een collecte en die is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 92, daarvan vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, vers 1. Wij belijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Psalm 92, vers 2, na de belijdenis van het geloof. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere God, tot u naderen wij aan het begin van deze bijzondere dienst. Een dienst waarin het woord verkondigd mag worden, maar waarin u ook uw genade en uw vergeving en uw goedheid zichtbaar maakt en verzegelt in de tekenen van brood en wijn. En de tekenen die heen wijzen naar het verbroken lichaam van Jezus Christus, naar zijn bloed dat gestroomd heeft en is neergedaald op deze aarde. Maar dan lezen wij van het bloed van Abel dat roept. En dan is er dit bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Het spreekt niet van toorn, van geweld, van wraak, maar van vergeving, dat de hitte van uw gramschap is geblust, dat u genadig en barmhartig bent en daartoe uw eigen Zoon gegeven heeft. O Heere, dan kent u ons, u weet hoe wij hier zijn, u weet hoe de week van voorbereiding was. Als dan nu het moment gekomen is, als in deze dienst de oproep zal klinken om te staan voor uw aangezicht, om u te ontmoeten, o Heere, laat ons hart bereid mogen zijn en laten wij weten hoe u wilt zijn ontmoet. En dan bidden wij, Heere, laat uw woord open mogen gaan, dat we in die stem uzelf mogen ontmoeten en dat wij mogen toegaan om dat genadeverbond dat vast is in Jezus Christus hartelijk in te stemmen, in te willigen, te vernieuwen, om daarmee te belijden voor God en mensen, Heere, dat wij u hebben mogen leren kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan weet u, Heere, hoe het is, dan kan het alleen door uw genade en uw geest zijn, dat wij dat met blijdschap en vreugde mogen waarnemen in ons eigen hart. Als het bestreden en moeilijk is, Heere, kom over en help ons. Dan bidden wij, Heere, dat u bij ons bent in het luisteren met hem die te spreken heeft. Geef dat ook dat deel van de dienst in goede orde mag verlopen, eveneens als de bediening van het avondmaal. Heere, geef uw woord, geef uw Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder. Dan bidden wij ook voor degenen die er niet bij zijn, die afwezig zijn in deze dienst. Door ziekte, door andere omstandigheden, zij die wel hadden willen komen, maar niet konden zijn, aanwezig zijn. Heer, we dragen ze aan u op. En geef ook hen uw zegen. We bidden voor ons koninklijk huis. Als er zo'n ernstige boodschap bekend is gemaakt over prins Friso. Heere, de sterkste is enkel ijdelheid. Roem en aanzien in deze wereld blijkt broos en krachteloos. En dan bidden wij, Heere, dat ook zij in hun grote smarten hun hoop mogen stellen op u, de levende God. Dat u zijn met onze koningin, Hare Majesteit. Gedenk ook haar als zij oud is en zo haar zoon moet zien lijden, moet zien wat er met hem gebeurd is. O Heer, ontferm u ook over haar, maar gedenk ook zijn gehele familie, zijn vrouw, kinderen, anderen om hem heen. We bidden voor de jongeren in de gemeente, Heer, als zij ook vanmorgen aanwezig zijn en zullen zien dat het avondmaal bediend wordt, geef dat zij in hun harten mogen ervaren dat diegenen werkelijk gelukkig zijn die God mogen hebben als een deel. Die God mogen kennen en ontmoeten. Heer, houd ze vast. Zegen het jeugdwerk dat ook in de gemeente mag gebeuren. Zo leggen wij alles voor u neer. Heere, heilige God, bij ons is niets dat wij tot u kunnen brengen. Bij ons is beschaamdheid van het aangezicht, maar bij u zijn barmhartigheden en goede tierenheden. De schaamde stille hoop dan niet die in onze harten leeft, maar wilt u doen boven bidden en denken. Uit genade alleen. Amen. Laten wij de schrift openen in 1 Koningen 19. Wij lezen vers 9 tot en met 18. Vorige week stonden we ook bij dit gedeelte stil. Het gaat over Elia die de woestijn is ingevlucht. Die wenst te sterven met zijn vaderen. Maar God geeft hem voedsel onderweg. En hij komt bij de Horeb, de berg van de wetgeving. Wij lezen vanaf vers 9. En ik kwam al daar in een spelonk en overnachtte al daar. En ziet woord des Heeren geschieden tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En God zei, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Maar de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschied als Elia dat hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Saafat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking zijn de versen 11 en 12. 11 en 12 van hoofdstuk 19. En God zei: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij in een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heren was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heren was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. Hoe God zich laat ontmoeten, dat schrijven wij boven de preek. Hoe God zich laat ontmoeten. Twee gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste niet, hoe niet. En ten tweede hoe wel. In de eerste plaats hoe God zich niet laat ontmoeten, namelijk niet in storm en aardbeving en vuur. Hoe God zich wel laat ontmoeten in het suizen van een zachte stilte. Laten wij samen zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar onwispannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, de versen 1 en 2. Gemeente, wij schrijven boven de preek hoe God zich laat ontmoeten en onze eerste gedachte niet in storm, aardbeving en vuur. In deze tijd van techniek, van menselijke mogelijkheden, staan wij toch telkens weer verbaasd en verbijsterd van de enorme kracht van het natuurgeweld. De mens blijkt telkens weer klein en hulpeloos tegenover het natuurgeweld. En zeker als wij dan denken aan de ernstige, de machtige vormen daarvan, dan komen er zoveel vragen boven. Als we denken aan die tsunami in Japan, die met enorme kracht alles wegvaagt. Als we denken aan de aardbeving in Haiti, met duizenden en duizenden doden. Als we denken aan de kracht van het vuur zoals dat heeft gewoed in de Twin Towers. De beelden staan nog op ons netvlies. Als we zien dat die machtige torens door de kracht van het vuur in elkaar zakten. Wat is dat natuurgeweld toch machtig? Wat is het vernietigend, verwoestend? Alles wordt door de kracht van dit geweld weggevaagd. En die vraag komt dan boven. Deed God dat? Was God daarbij in zo'n tsunami, in een storm, in het vuur? Ongelovigen stellen die vraag, maar christenen kunnen die vraag ook hebben. Was God daarbij? Heeft God dat gedaan? En in zekere zin zeggen we, ja, God heeft alle dingen in zijn hand. God gaat ook over de natuur en over het natuurgeweld. Een tsunami gebeurt niet buiten God om. Maar toch blijft die vraag hangen. Deed God dat? Laten we die vraag vasthouden, gemeente, als we nadenken vanmorgen over 1 Koningen 19. Deed God dat? Maar ook, waar was God? Was hij daarbij? Was hij daarin? Als we dit gedeelte lezen, vers 9 en 10, waar we vorige week bij stilstonden, dan zien we daar dat Elia zijn klacht heeft geuit, zijn aanklacht. Hij heeft het volk van Israël gedaagd op de plaats van het gericht, op de Horeb. Hij heeft ze schuldig gesteld aan verbondsbreuk en hij roept de wraak van God af over dat zondige volk. Niet over Izebel, maar over de kinderen Israëls. Met wie God een verbond was aangegaan. En nu wacht hij op de stem van God, op de wijze waarop God zal gaan spreken, waarop God zijn verbondswraak kenbaar zal maken. Hij bevindt zich in een spelonk, in een kloof, in een grot. Misschien is dat wel dezelfde spelonk geweest als waar vroeger Mozes in heeft verkeerd. We lezen in Exodus 33 dat Mozes in een spelonk was en dat God aan hem verscheen. We zien de parallellen. En dan komt God. Vers 11. God zei, ik ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij. God nadert. En er komt daar een stormwind. Sterk, groot, verbrekend, verwoestend. Gemeente, dat moet een ontzagwekkende en een indrukwekkende gebeurtenis zijn geweest, ook voor Elia. Dat was niet een storm die daar ergens in de verte op 100 kilometer afstand in de woestijn plaatsvond en die hij zo van de verte een beetje bekeek, maar die vlakbij was en hij heeft liggen beven daar. Hij heeft gesidderd en misschien heeft hij wel gedacht, ik wist niet dat de verbondswraak van God zo heftig, zo zwaar, zo krachtig was. Want dat heeft hij gedacht. Nu nadert God, nu zal hij tonen wat zijn verbondswraak zal zijn. Want dat heb ik immers genoemd, dat heb ik in de aanklacht verwoord. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Hij heeft gebeefd, hij heeft gesidderd, ook Elia. Als het gaat om de wraak en de toorn van God. Maar dan, gemeente, dan komt die grote, die wonderlijke verrassing. Wat Elia nooit had gedacht. Dan staat er, wanneer God voorbij komt en een grote en een sterke wind die de bergen scheurt en de steenrotsen breekt. Doch de Heere was in de wind niet. God was er niet. Ja, maar God deed dat toch? God was daar niet in. We kunnen daarover gaan nadenken, speculeren. Hoe heeft Elia dat gevoeld en ervaren? Hoe merkt hij dat? Weten we niet. Maar één ding staat vast, dat was niet een ontmoeting met God. God werd er niet in ontmoet. Dat moet een enorme verrassing en een onbegrijpelijk iets voor Elia zijn geweest. En daarna komt er, na die wind, een aardbeving. En de Heer was ook in de aardbeving niet. Plotseling en heftig, misschien maar een paar seconden duurt zo'n aardbeving. Maar we weten het, dat in die paar seconden alle natuurgeweld is samengebald. En heel die machtige berg heeft gebeefd. Maar de Heer was in de aardbeving niet. En daarna het vuur. En de Heer was ook in het vuur niet. Gemeente, wat betekent dat? Wat houdt dat in, dat God niet was in de storm en in de aardbeving en in het vuur? Nou, dat is nog niet zo gemakkelijk om te zeggen wat dat precies betekent. De verklaarders verschillen ook van uitleg over de vraag hoe we dit moeten zien. Sommige verklaarders zeggen, ja kijk hier zien we nu dat God is liefde. God is geen toorn, God is liefde. Ja, dat is waar, God is liefde. Maar gemeente, laten we dit gedeelte niet zo lezen dat we denken, het valt uiteindelijk wel mee. Ja, er wordt gedreigd, er wordt gesproken over toorn en wraak en straf, maar God is liefde en het loopt wel los. Er zijn zoveel mensen die dat denken. Als God liefde is, kan hij niet werkelijk straffen. Dat mogen we uit dit gedeelte niet herleiden. Ik kom daar vanmiddag nog wel op terug. Wat betekent dat dan wel, gemeente? Hoe moeten wij dat zien? Dat God daar, God komt voorbij in machtige tekenen van natuur, geweld. Maar hij is daarin niet. Laat ik er twee dingen uithalen die er denk ik ook wel uitspringen. Die we in ieder geval kunnen vaststellen. Ten eerste, deze drie tekenen zijn alle drie verwoestend van aard. De steenrotsen en de bergen breken en scheuren. Vuur, vernietigd, verwoest, een aardbeving, alles bezwijkt voor dit geweld. Dus het zijn tekenen die alle drie zich richten op verwoesting. Het is het oordeel, inderdaad, het is het oordeel van God. Ze vinden wel degelijk plaats. Maar God is daarin niet. God wordt er niet in ontmoet, gemeente, in het oordeel. En dan trek ik toch maar weer die parallel met wat ik noemde aan het begin, de tsunami en de aardbeving. Heeft God dat gedaan? Ging dat buiten God om? Nee, dat ging niet buiten God om. Maar gemeente, als wij aan iemand willen uitleggen, als wij willen duidelijk maken, als wij willen belijden wie God is, dan gaan wij niet spreken over aardbevingen en tsunamis, over vuur en storm. God doet dat wel, maar God is daar niet in. Als wij God echt willen kennen, vinden wij hem niet in het oordeel. Dan nog een punt wat wij uit dit gedeelte kunnen leren. Deze tekenen van storm, aardbeving en vuur. Het is niet het eerste moment dat deze tekenen verschijnen. Nee, ze zijn al eerder verschenen, ook op deze berg, op de Sinaï en op de berg Karmel. Toen God de wet gaf aan het volk van Israël, toen beefde de berg, staat er. Toen was er vuur boven deze berg. En het volk heeft gesidderd en heeft gebeefd en vol angst zijn ze weggerend. Zij konden die machtige daden van God niet aanzien. Op de Karmel is er een vuur van de hemel neergedaald en heeft dat offer en het altaar en alles verteerd. Indrukwekkend, maar gemeente, zonder blijvende uitwerking. Zonder blijvende uitwerking. God werd er niet in ontmoet. Het volk was bij de Sinaï danig onder de indruk Maar even later maakten ze een gouden kalf. Het volk heeft onder de indruk ja gezegd toen God zijn verbond sloot. Ja, wij zullen het doen. Amen. Maar de meeste van hen zijn in de woestijn gestorven door ongeloof. Op de Karmel hebben zij gejuicht toen zij het vuur van de hemel zagen komen. Maar de indrukken waren gauw verdwenen. God werd er niet in ontmoet. Ze gingen weer over tot de orde van de dag. Dat zien wij ook in die machtige tekenen wanneer God zich zo openbaart. Ik trek de lijn door naar onszelf, gemeente. Waar zoeken wij naar? Wat vinden wij vaak kenmerken van echtheid? Wanneer is het echt in mijn leven? Als ik indrukwekkende dingen heb meegemaakt. Als ik bijzondere dingen kan vertellen over het oordeel van God. Als ik zondebesef heb als geen ander. Gemeente, wees eens eerlijk. Wordt God daarin ontmoet? Kennen wij dan het hart van God? In het oordeel, in zijn straf en in zijn gericht? Nee, daarin is God niet. God werkt dat wel, God doet dat wel. Maar als wij God wezenlijk willen kennen, ontmoeten, God is daarin niet. En bovendien, gemeente, het is het oordeel. Het is verwoestend. Psalm 90 zegt het, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Dat redt ons leven niet, het vergaat. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wij zullen zijn gemeente als het volk van Israël. Wij vluchten weg voor Gods heilige aangezicht. Wanneer wij geconfronteerd worden met zijn oordeel. Met zijn straffen, met zijn gericht. Met het geweld. God is daarin niet. Zo kan het zijn geweest in de week van voorbereiding. Misschien heb jij een zware week gehad. Van alles over je heen gekregen. Allerlei vragen die je bezet hebben. En je voelde je als Elia in de spelonk. Je beefde en je sidderde. Maar één ding was afwezig. God was daarin niet. Maar waarin dan wel, gemeente, onze tweede gedachte? Waarin wordt God ontmoet? In het suizen van een zachte stilte. En na het vuur, zegt vers 12, na het vuur het suizen van een zachte stilte. Laten we ons nog een keer indenken hoe Elia daar gelegen heeft, sidderend en bevend. En al dat geweld is over hem losgebarsten. Hij heeft meegebeefd toen de aarde beefde. Hij heeft de hitte van het vuur gevoeld, hij heeft de stormwind ervaren. En dan plotseling is het allemaal weg. Een diepe, diepe stilte. Haast onwezenlijk en onwerkelijk. Na zoveel geweld en zoveel geluid. Het contrast is zo groot dat het haast niet te bevatten is. Absolute stilte. En toch, gemeente, was het geen absolute stilte. Want vers 13 zegt, en het geschiedde als Elia dat hoorde. Hij hoorde de stilte. Om dat te kunnen begrijpen, moeten we kijken naar wat er in het Hebreeuws staat. Daar staat voor dat woordje, dat suizen, daar staat letterlijk het Hebreeuwse woord kol. En kol betekent stem. In het Engels, in de King James, staat er vertaald, a still small voice. Een voice, een stem. Ik heb er wat over nagedacht, gemeente, en misschien kan ik het zo weergeven vanuit de grond aan wat er staat. De fluistering van een zachte stilte. De fluistering van een stem. Het is stilte, grote stilte. Zachte stilte. Maar het is wel een stem. Nu spreekt God. In die machtige tekenen zweeg hij, daarin was hij niet. Maar nu, hoe is God aanwezig? Hij fluistert. Hij spreekt. A still, small voice. Niet in dat geweld van de natuur, gemeente, maar in de stem, in het woord van God, daar laat hij zich ontmoeten. En dat woord komt in alle stilte, in alle rust. Zo zijn wij hier vanmorgen bijeen. Wat verwachten wij, gemeente, van het avondmaal? Iets geweldigs, iets indrukwekkends. God komt tot ons in de stille stem van het woord. In het stil leven van het avondmaal. In de stilte, in de rust. En het eenvoudige woord dat gesproken wordt. Zo wil God zijn ontmoet. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door zijn geest zal het geschieden. Een gemeente, dat is even indrukwekkend. Zeker als we dat verschil zien tussen eerst en nu die stilte. Elia was er diep van onder de indruk. Nu laat God zich vinden. Wezenlijk. Werkelijk. Dat is God. God was niet in de storm. Wel in de stilte. De fluistering van een zachte stilte. En toen hij dat hoorde. En dan inderdaad, en zie, een stem staat er dan. Kol. Datzelfde woordje. Een stem spreekt tot hem. Gemeente, wilt u, wil jij vanmorgen God ontmoeten? God werkelijk kennen, zoals hij is. Luister dan naar de stem. Naar die fluistering van een zachte stilte. En wat is dan die stem van het woord? Dat is een woord niet van oordeel, maar van genade. Dat is de stem van het woord, van het vlees geworden woord van de Heere Jezus Christus. En wat zegt hij, gemeente? Wat zegt die stem? Wat zegt het woord? Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is de stem, gemeente, waarin God zich laat kennen. Daarin zien wij dat de hitte van zijn gramschap is geblust. In dat verbroken lichaam, in dat vergoten bloed van onze Heere Jezus Christus. En daarin mogen wij belijden, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Indrukwekkend, de stilte waarin God zich laat ontmoeten. En toen stond Elia op. Had hij voor die tijd niet gedurfd, toen het geweld losbarstte. Maar nu, als hij hoort die fluistering van een zachte stilte, het geschied als Elia, dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond. En met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. Hij staat op, gemeente, om God te ontmoeten. Hij had het zo vaak gezegd, hè. Ik ben Elia, zei hij tegen koning Ahab. En ik kom namens de Heere, voor wiens aangezicht ik sta. Maar hier staat hij letterlijk, werkelijk, voor Gods aangezicht. De fluistering van een zachte stilte. En laten wij dat ook doen, gemeente, als Elia, opstaan. En naderen voor Gods aangezicht. God kan zich openbaren in vuur. In een aardbeving, in storm. Maar hij wil zich openbaren in het zuizen van een zachte stilte. In de stem. In de woorden die klinken mogen in alle rust in deze dienst. En laten wij dan gaan, gemeente, in vrijmoedigheid. Want zo wil God zich laten kennen. Zo zal hij zijn ontmoet. En dan ontmoeten wij hem niet in zijn vernietigend geweld. Maar in zijn genade, in zijn goedheid, in zijn barmhartigheid, door de Heere Jezus Christus. zijn geweld verschrikt, maar zijn stilte vertroost, zijn stilte ontroert. Dan mogen wij komen, gemeente, in eerbied. Want het zijn die volgaande tekenen, zijn wel tekenen van God. Het is een machtig God met wie wij te doen hebben. Hij kan verwoesten, hij kan vernietigen. Maar hij wil het niet. Hij wil ons ontmoeten. In vrijmoedigheid, in geloof, dat wij tot hem komen. In die fluistering van een zachte stilte. Want zo zegt Paulus, want zo zegt het woord van God. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Waardoor wij roepen, Abba, Vader. Amen. Laten wij zingen naar Psalm 30. De versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. En wat er volgt in het derde vers. Laten wij het tweede gedeelte lezen uit het formulier van het Heilig Avondmaal. We lezen het tweede gedeelte vanaf ten andere. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij gans in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, na luik van de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament vanaf het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld is gezonden, ons vlees en bloed heeft aangenomen, en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden heeft geleden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En hij heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises. Toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening, besloten, vastgemaakt, toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf een ding, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet, en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet, en uw hongerige en dorstige zielen met dit, mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, als op het enige, de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En heeft hij ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarnaast, als wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele druiven samengeperst één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd door broederlijke liefde, omwille van Christus onze lieve zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, samen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laten ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis beoefenen van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Omdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hemzelf, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen. Of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ook ons uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal, en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemene, ongetwijfelde christelijke geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid zal worden gebracht, zingen wij uit Psalm 22 en daarvan de versen 12 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Vers 12 en ook wat er volgt in vers 16 uit Psalm 22. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijsd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, de tekenen zijn er. En het zijn ook zegelen. De stille tekenen, eenvoudig brood, eenvoudig wijn. Maar wat gaat erachter schuil? Het diepe lijden van onze Heere Jezus Christus. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En wij mogen de tekenen ontvangen. De stille tekenen waarin God laat zien dat hij niet in wraak maar in gunst zijn lust vindt. Kom dan, de dingen zijn gereed om deze God te mogen ontmoeten en om op te staan en in eerbied, maar toch met vrijmoedigheid, deze God, de God van Elia die nog leeft, hier te mogen ontmoeten in de tekenen van brood en wijn. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Komt tot zijn maaltijd. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we samen een gedeelte lezen uit Psalm 95. Psalm 95, laten we nu vers 1 tot en met 5 lezen. Komt, laat ons de Heere vrolijk zingen, laat ons juichen de rotssteen van ons heil. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof, laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, ja een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogten der bergen zijn zijne. Van wie ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt. En zijn handen hebben het droge geformeerd. Een machtig God, zo wordt hij hier gezongen. Hij die machtig is, die ook de God van ons heil is, zegt vers 1. De rotssteen van ons heil. En als hier dan de macht en de majesteit van God bezongen wordt, zoals hij heerst over deze schepping, de diepste diepten en de hoogste hoogten zijn van hem. In wiens hand, zegt vers 4, de diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogte de bergen zijn zijne, van wie ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt en zijn handen hebben het droge geformeerd. Dan wordt daar iets gezien van de grote macht die God heeft. En toch merken wij in dit gedeelte niets van angst, van ontzetting voor God. Het is een aansporing tot lofprijzing, omdat hij gekend mag worden als de rots van ons heil. We hebben net gelezen uit 1 Koningen 19 dat God ook zijn macht kan gebruiken om te vernietigen in het geweld. Maar hier mag degene die God kent hem prijzen en zingen, omdat hij goed is en machtig, een groot koning. Alle dingen zijn in zijn hand. En als wij hem dan mogen kennen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, wat kan ons dan overkomen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Laten we daarvan zingen uit Psalm 95. Wij zingen Psalm 95, het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. Psalm 95, het derde vers. Opnieuw mag de nodiging uitgaan. Er is een overvloed aan de tafel van Christus. Zijn offer is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Zijn liefde was zo groot dat hij voor vijanden, voor zondaren, voor goddelozen zichzelf in de dood wilde geven. En het was zijn diepe verlangen om de maaltijd te houden met zijn discipelen. Ik heb grotelijks begeerd, zo zei hij, dit avondmaal met u te houden. Dat is ook zijn verlangen deze dag. Om u, om jou te ontmoeten aan zijn tafel. En om te delen van zijn goedheid. Om in de stilte van dit moment, in de fluistering van zijn eigen goddelijk woord, onze harten te raken en te bemoedigen. Om onze hoofden opwaarts te heffen, te midden van de moeite en de zorgen van dit leven. Om te mogen weten waar onze rust is. Wat de grond is van ons bestaan. Waarop ons geloof zich richt. Onze Heere Jezus Christus. Kom dan, de Meester is daar. Hij roept u. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We verbreken de stilte niet als we het woord van God horen, want het is dezelfde stem, de fluistering. We lezen opnieuw uit Psalm 95, vers 3 tot 7a. Psalm 95, want de Heere is een groot God, ja een groot koning boven alle goden, in wiens handen diepste plaatsen der aarde zijn en de hoogten van de bergen zijn zijne, wiens ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt en zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. De cirkel wordt als het ware nauwer getrokken. Eerst ging het over de schepping en zijn grootsheid, de grote bergen, de diepe dalen, de zee en het droge. Maar nu gaat het over ons, die ons gemaakt heeft. En tegelijkertijd zien we dat dan de lofprijzing en de vreugde van de eerdere verzen als het ware plaatsmaken voor eerbied en ontzag voor God. Komt, laat ons knielen en neerbukken, dat die machtige God ons gemaakt heeft. Dat moet ons wel voor hem doen neerbukken. Dat hij dat is, hij is onze God, zegt vers 7. Wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Wat is dat geweest, dat God ons heeft uitverkoren? En dat wij mogen zeggen door dat geloof, onze God, die alle dingen gemaakt heeft en ook ons. En wie hij is, dat bepaalt wie wij zijn. Niet andersom. Als hij onze God is, zijn wij zijn volk. De schapen van zijn hand. En laat dan ons leven ook zo mogen zijn, dat wij knielen voor hem neerbukken. In verwondering over zijn grootheid, over zijn macht, maar zeker ook dat het een persoonlijk God is. Die zich wil laten kennen, die zich wil laten ontmoeten, ook vandaag in het woord en in de tekenen van brood en wijn. Laten wij samen zingen, Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4. Opnieuw is daar de stem van de Meester. In alle stilte. Niet in kracht en niet in geweld. Maar de stem van Jezus Christus. Die nodigt, die roept. In alle eenvoud. Maar wel krachtig. Een stem die machtig is. Om doden levend te maken. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Zo mocht Elia opstaan. Het liep anders dan hij had verwacht. Dat gericht, dat geding bij de Horeb. Het ging zo totaal anders. Het was een verrassing. Maar het was wel werkelijk God. En in eerbied omwikkelde hij zijn gezicht. Maar hij stond voor het aangezicht des Heren. En God sprak tot hem. Zo wil hij ook tot ons spreken. Vanmorgen. In het tekenen van brood en wijn. In de boodschap, in dat evangelie van zijn Zoon Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. Tot in de dood. De dood van het kruis. Opdat wij nimmer meer in de dood zouden komen. En van dat oordeel en die wraak en de toorn van God bevrijd zouden zijn. En hem dienen zouden mogen. Zonder vrees. Kom dan. Alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Wij openen opnieuw het woord van God in Psalm 95. De eerste versen maken duidelijk dat God een machtig God is. Daarna dat hij een persoonlijk God is. Nu lezen wij vers 7b tot en met 9 en daar zien wij een bewogen God. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Gelijk de Meriba, gelijk de dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. En dan vers 10, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Een bewogen God ontmoeten wij hier. Een persoonlijk God. Dat totdat ene volk van Israël gezegd had. Mijn volk, de schapen van mijn weide. En nu volgt daar een oproep achteraan. Heden zo gij zijn stem hoort. Verhard u niet. Wij zien daarin zijn bewogenheid. Opnieuw mogen wij horen. God is geen God die wij ontmoeten in zijn toorn en wraak en oordeel. Maar allereerst in zijn bewogenheid. Een genade. Want God ziet terug op de woestijn, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn waar mij uw vaders verzochten. Diezelfde woestijnreis die Elia in omgekeerde richting heeft afgelegd. Zijn vaderen in ongeloof in de woestijn gestorven zijn. En dan zegt God vandaag tegen ons in al zijn bewogenheid. Heden zo gij mijn stem hoort, verhard u niet. 40 jaar heb ik verdriet gehad. Ook daarin, in dat woord verdriet, proeven wij de bewogenheid van God. Zij hebben mij verzocht, zij hebben mij beproefd, zij hebben mij gezien, zegt vers 9. En toch hebben zij die God niet leren kennen. Toch hebben zij geweigerd om hem te ontmoeten. En dan klinkt vandaag tot ons, laten wij onze harten niet verharden, maar laten wij deze God mogen tegemoet treden in geloof. In aanbidding, maar ook met vrijmoedigheid. Want het is een bewogen God. Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar veel meer daarin. Dat wij ons bekeren. En voor hem leven. Laten wij zingen, Psalm 95. Psalm 95, vers 5. Verhard u niet. Neem zijn gena, ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95, vers 5. Opnieuw is daar de stem van Jezus Christus. Als het suizen van een zachte stilte. Niet door kracht en niet door geweld. Maar door de eenvoudige middelen van het woord en van de sacramenten. In alle stilte, in alle rust wil Hij zich laten kennen. En zo nodigt Hij ook opnieuw zondaren. Mensen die het niet hebben verdiend. Maar die toch niet kunnen ontkennen dat dat woord van genade in hun levens binnen is gekomen. Ze kracht heeft gedaan. Ze uitwerking heeft gehad. Misschien op een wijze die u of jij niet kunt begrijpen. Maar toch werkelijk. En waar. En dan vraagt de Heer dat wij zijn werk. En zijn genade. Dat woord niet zullen verloochenen. Verhard u niet. Beleid hem. Zeg het. Knielt eerbiedig voor hem neer. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De Meester is daar. Hij roept u. Hij vraagt dat wij hem beleiden. In deze wereld. Kom dan. Tot de tafel des Heren. En nog is er plaats, staat er in de schrift. Nog is er plaats. Dat laat zien wat voor overvloed en wat voor ruimte er is. Nog meer plaats. Dat betekent ook nog wel plaats. Nu nog wel. Eenmaal niet meer. Deze woorden klinken. Nog is er plaats. Zijn er nog mensen die de stem van Christus niet kunnen weerstaan? Dan zal met deze vierde tafel de avondmaalsbediening van deze zondag worden besloten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Wij lezen het laatste gedeelte uit Psalm 95. Vers 10 en 11 uit Psalm 95. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, zij zijn een volk, dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Een machtig God, zo begint de psalm. Een persoonlijk God, zo is het vervolg. Een bewogen God. En tenslotte, een eerlijk God. Een eerlijk God. God spreekt daar zijn verdriet uit over het ongeloof. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Maar dan komt als het ware ook Gods eerlijke conclusie. Hoe ligt het nu? Hoe kan dat, dat mensen deze stem van Gods genade weerstaan? Dan zegt hij, zij zijn een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wegen niet. Aangrijpend is dat. Dat God zich zo heeft geopenbaard. En dat hij toch moet zeggen, zij dwalen, zij kennen mijn wegen niet. Wat is het een genade, als wij mogen weten dat de Heer wel zijn weg aan ons heeft bekendgemaakt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat is het een weldaad en een genade als wij die weg mogen gaan. Die weg waarvan Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dit volk was dwalend, zij kenden die wegen niet. En het was hun eigen schuld. En dan het eerlijke, duidelijke antwoord. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. De rust, de stilte was er. Maar ze was geweigerd. Ze was afgewezen. En hier zien we opnieuw, Gods straf is een werkelijkheid, zijn toorn is waar. En wij mogen gewis voor zijn straf verbeven. Maar het is de uitkomst van ons eigen ongeloof. Het is ons verdiende loon als we deze God verachten. Maar wij mogen de Heere danken als hij onze harten heeft geopend. En wij niet meer dwalende zijn. En dat wij een hoge priester hebben die medelijden heeft met onwetenden en dwalenden. En ons leidt in de weg waarop zelfs de dwaas niet dwalen kan. Laten wij zingen. Psalm 95. Het zesde vers. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Psalm 95. Wij zingen daarvan het zesde vers. Geliefde in de Heere, terwijl de Heer nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons tezamen zijn naam en dankzegging prijzen en een ieder spreken in zijn hart al dus, loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door het bloed, door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij danken met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk een weldaad deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zoals hij ons heeft geleerd, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Vers 7 uit Psalm 97. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.